Mededeling gemeente met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal huisbezoek zijn op maandagavond, zo de Heere wil. A. Blok Stenenweg en M. Dorrestein aan de Stenenweg. En op dinsdagavond J. Jongejan Stenenweg, T.C. van Dieren Berkenhof. En ook op dinsdagavond zuster Driesen Bolhuis, Beatrixlaan en B. Driesen Beatrixlaan. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen uit Psalm 99, de versen 1 en 8... Doe nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen uit het laatste vers van Psalm 68, het 17e. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Waarna de schriftlezing volgt die u deze avond kunt vinden in het boek Openbaring, daarvan het 12e hoofdstuk. We noemen u als schriftlezing Openbaring 12, na de belijdenis des geloofs en het zingen van Psalm 68, het 17e vers. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Openbaring 12. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger, en riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel, en ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijk zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat ze haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En der vrouw zijn gegeven 2 vleugelen van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht der slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. en ik stond op het zand der zee. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Het woord van God wat we met zijn hulp in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat zojuist aan u gelezen is, Openbaring 12 en daarvan het 10e vers. Openbaring 12, vers 10. Daar lezen we het woord van God en ook onze tekst. En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht, is nedergeworpen. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt het die ons hebt samengebracht. En u wacht het alles op uw zegen. Want zonder uw zegen zal niets kunnen gebeuren tot eer van u. En daarom bidden we van u, wil u vanavond in ons midden zijn. Wil ons in de prediking van uw woord alles geven wat nodig is. Leid ons door uw woord en door uw geest. Geef ons kracht en bediening om dat woord te verkondigen naar de zin en mening van u. En wil u geven dat we niet alleen persoonlijk dat woord mogen verstaan en door mogen geven, maar zou u ook willen schenken, Heere, dat in de bediening van uw woord de kracht van uw Heilige Geest mag meekomen, opdat het ervaren mag worden en gezien mag worden dat u in uw woord tot ons wilt spreken, ja, dat uw woord een kracht van u mag zijn tot zaligheid. Want dat hebben we nodig, dat uw woorden mogen klinken en dat ze mogen worden voor ons een kracht tot zaligheid. U weet, Heere, dat we zo verschillend naar de kerk kunnen komen en zo verschillend onder uw woord kunnen zitten. Het kan zo zijn dat we de woorden naast ons neerleggen of dat het zaad van het woord wat gestrooid wordt valt op het steenachtige of op de platgetreden paden waar het weggepikt wordt door de vogelen des hemels. Heere, laat dat vanavond niet zo mogen zijn. Maar wil u geven dat we luisteren mogen? Ja, zou u uit genade willen geven dat het woord door mag dringen tot in ons hart? Dat het een kracht van u mag zijn die door de harde korst, door de harde deuren van ons hart heen mag breken. Zodat ons hart geopend mag worden en gebroken mag worden. En we mogen luisteren naar uw woord met een ontvankelijk hart. En dan weet u, Heere, dat uw woord ons vanavond spreekt van recht en van genade, van wet en evangelie. Dat we herinnerd worden aan de diepe werkelijkheid van onze zonde en aan de machten van Satan die op deze aarde gekomen is en woedt omdat hij een kleine tijd heeft. Wanneer we zien rondom ons en in ons eigen leven het woeden van de zonde en het woeden van Satan, o God, wil u dan vanavond onze ogen richten op dat ene, op dat hemelse, waarvan de woorden van onze tekst ook spreken. Dat u, o Heere Jezus Christus, in de hemelen gekomen bent en dat nu de zaligheid en de kracht en het koninkrijk van u, ja, van de drie enige God is. Wil vanavond vanuit die kracht, die zaligheid en dat koninkrijk onder ons werken. Laat de zondige mensen, armen van geest en verslagenen van hart het mogen zien, dat waar aan hun kant alles verzondigd ligt en Satan woedt op deze aarde, dat er bij u de kracht is en bij u het koninkrijk is en bij u de zaligheid is. En dat u nu dat koninkrijk en die zaligheid wilt schenken aan mensen met lege handen, aan mensen met schuldige harten. Heere, wil het laten zien vanavond, de bereidheid die er bij u is in Christus Jezus, om aan zondaren te denken en hun heil te bewerken. Wil u het fluisteren door uw Heilige Geest in de harten van vermoeiden en beladenen, dat er bij u rust te vinden is. Heere, wil u aan hen die arm zijn in zichzelf, de rijkdommen van uw evangelie uitstallen. We bidden u, o grote koning, denk aan al uw kinderen. Wil u geven dat wanneer zij leven moeten op een aarde die door de zonde tot een woestijn geworden is, waar uw kerk verblijft onder de aanvallen van de vorst der duisternis. Wil u uw kinderen de kracht van uw geest schenken, opdat ze te midden van alles wat stormen kan, op de vleugelen van geloof en van gebed, de toevlucht mogen nemen tot u, die in de hemelen zijt. En dat uw kinderen het bij u ervaren mogen, dat bij u de zaligheid is, een volkomen verlossing. Heere, laat het uw volk vanavond mogen zien, dat de zaligheid toch van u is. En dat u soeverein over die zaligheid beschikt. En dat niemand die zaligheid uit uw hand of uit uw macht kan roven. Heere, wil u vanavond zo aan ons denken. Wil u geven dat uw woord in al zijn eenvoud, maar ook in al zijn ernst mag klinken. En zou u willen schenken dat onder uw woord nog wonderen mogen gebeuren. Aan onze kant is het verzondigd. Rechten kunnen we niet laten gelden. Maar doe het, Heere, om de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Om de zaligheid die van hem is. Wil krachtig werken onder ons en onder onze kinderen. En wil u geven dat we ook in het midden van de gemeente mogen zien dat uw werk blijft. En uw koninkrijk komt. Heere, denk aan allen die het moeilijk hebben. Wees u met hen die worden aangevochten. Door allerlei vragen van het leven. Door ziekte, door pijnen. Wil u bijzonder denken aan hen die het geestelijk moeilijk hebben. En laat uw ogen die de hele aarde doorschouwen, bijzonder op hen gericht mogen zijn. Ja, wil u geven, Heere, dat wat de moeite en de zorgen van het leven ook zijn, wij tot u leren vluchten en alles in uw hand leren geven. Wees ook met geheel uw zaak, met alles wat gedaan wordt in uw koninkrijk. Denk aan onze kerken, zegen onze kerken en wil u geven dat wij als kerken niet af mogen dwalen van uw woord, maar mogen wederkeren tot u. En in afhankelijkheid van uw kerk mogen zijn. Ontferm u over ons. Ontferm u over alle kerken waar uw woord en de belijdenis van het evangelie van vrije genade hoog gehouden wordt. Heere, laat overal waar uw woord verkondigd wordt naar de zin en mening van u, uw koninkrijk worden uitgebreid en de werken der duisternis verstoord. Ja, wil u uw koninkrijk laten komen over deze hele wereld. Wil u geven dat uw koninkrijk mag bloeien en dat niet het mag lijken alsof hem die op deze aarde geworpen is, alle kracht gegeven is. We weten het, Heere, alle kracht en macht is hem niet gegeven, maar zijn macht is zo groot en het woede van die oude slang is zo listig en zo krachtig. Heere, scheld de Satan. En laat uw koninkrijk mogen komen en uw zaak mogen bloeien. Laat het werk van de zending vrucht dragen. Zegen hen die vaak onder moeilijke omstandigheden het woord van u aan heiden en aan hen die vreemd zijn en vervreemd zijn aan uw woord mogen brengen. Zegen het werk van de evangelisatie. Zegen het werk van de verkondiging onder het oude volk van Israël. Laat het vrucht mogen dragen, Heere. Wees u ook met de kerk die beproefd wordt, vervolgd wordt, aangevallen wordt van alle kanten. O God, laat ook onder de vervolging en de verdrukking uw koninkrijk gebouwd worden. Denk aan ons, ook aan onze regering, aan ons land, aan ons volk. We bidden u voor onze koningin en voor haar gezin en familie. Of u in het huis van Oranje wilt werken en wilt gedenken aan uw woord. Heere, ontferm u over onze regering en over geheel ons vaderland. O God, wil u geven dat waar veel afwijkt van u en wegzinkt, dat er een terugkeer, een wederkeer tot u mag komen. Niet alleen in de brede lagen van ons volk, maar zeker ook in regeringskringen. En wil u geven, Heere, dat de zonde die we als land en volk, als vorstenhuis, regering en als onderdanen bedrijven, dat ze vergeven mogen worden. Doe niet met ons naar die zonde, maar wil u vergevend en vernieuwend aan ons denken. Grote koning, we moeten het belijden dat al die dingen aan onze kant verzondigd zijn. En dat u geen onrecht zou doen als u ons zou voorbijgaan. Maar wil u aan uw verbond denken? Wil u aan Christus denken? Wil u, o drieënige Heere, om uw naams wil aan ons denken? En wil u ons bezoeken met uw kracht, met uw heil in uw koninkrijk? We vragen dat niet om iets van ons, maar we bidden het om de genade van de Heere Jezus Christus, die grote borg en zaligmaker, uit genade. Amen. We zingen uit Psalm 2, gemeente, de versen 4, 6 en 7. Dat is de tweede psalm, vers 4, vers 6 en vers 7. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 2, de versen 4, 6 en 7. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we Psalm 145, het vierde vers. Al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heere, en roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Psalm 145, het vierde vers. Aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, het viel me deze week op dat boven deze zondag in mijn agenda stond Christus, koning van het heelal. Daarmee wordt teruggegrepen op een hele oude traditie. Deze traditie namelijk dat op de laatste zondag van het kerkelijke jaar, en dat is deze zondag, de laatste zondag voordat de advent begint. Op die laatste zondag voor de adventsdagen de heerlijkheid van koning Christus centraal dient te staan. Nu zijn we aan die oude tradities niet gebonden. Door de reformatie in de 16e eeuw zijn we er krachtig aan herinnerd dat menselijke tradities, hoe oud ze ook mogen zijn, niet slaafs nagevolgd behoeven te worden. En toch, er kan in sommige tradities die al uit de oude kerk komen iets goeds opgesloten liggen. En juist zo ook werden mijn gedachten gericht op de woorden van onze tekst, waar die koninklijke macht en die koninklijke heerlijkheid van de Heere Jezus Christus centraal staat. En waar juist ook gezegd wordt wat het betekent dat Christus koning van het heelal is. We willen dan ook met Gods hulp stilstaan bij deze woorden en schrijven daar als thema boven de betekenis van Christus koninklijke macht. Ten eerste, hoe de macht der duisternis wordt gebroken, want er staat, de verklager is neergeworpen. En ten tweede, hoe de macht van Christus wordt verheerlijkt, want het begin van de tekst zegt, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk van God en van zijn Christus. De betekenis van Christus koninklijke macht. Ten eerste hoe de macht der duisternis wordt gebroken. En ten tweede hoe de macht van Christus wordt verheerlijkt. Eigenlijk hebt u het in de puntenverdeling al kunnen horen. We willen vanavond onze tekst maar lezen van achteren naar voren. En met dat laatste gedeelte van de tekst wat we dus eerst lezen, wordt ons voorgehouden dat de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God, dag en nacht is nedergeworpen. En de eerste vraag die eigenlijk ogenblikkelijk bovenkomt bij het horen van deze woorden is, wie is die verklager? Of misschien duidelijker, die aanklager der broederen. En wat betekent het dat die aanklager van de broederen is neergeworpen? Wel, als we ons hoofdstuk rustig doorlezen, dan wordt al heel spoedig duidelijk dat met die aanklager van de broederen degene bedoeld wordt die in het vorige vers genoemd wordt, de grote draak. Namelijk de oude slang die ook genoemd wordt duivel en Satanas. Hij is niet alleen Satan en duivel, hij is ook heel in het bijzonder de grote aanklager, de aanklager van de broederen. En als dat duidelijk voor ons wordt, dan gaan we wellicht ook zien dat in dit hele hoofdstuk, ik mag ook zeggen in dit hele visioen wat hier door de apostel Johannes wordt beschreven, eigenlijk drie figuren een heel belangrijke plaats innemen. We zouden kunnen zeggen dat er drie namen zijn die het hele hoofdstuk beheersen. De eerste naam is die van de vrouw. De tweede naam is dat van het kind. En de derde naam is inderdaad die van de draak van Satan. De vrouw, het kind en Satan. Dat zijn de drie namen die hier in dit schriftwoord de belangrijkste plaats innemen. Het hoofdstuk begint om onze aandacht te vragen voor de vrouw. Johannes ziet in een visioen een vrouwengestalte in de hemel. En zij is bekleed met de zon en de maan. En op haar hoofd is een kroon met 12 sterren. Die vrouw, daarvan wordt gezegd dat zij in verwachting is van een kind. Ja, het is zelfs zo dat ze op het punt staat om dat kind ter wereld te brengen. Wie is die vrouw die met heerlijkheid bekleed is, als een koningin ons geschilderd wordt en tegelijkertijd op het punt staat moeder te worden, een kind ter wereld brengt? Is zij, zoals de Romeinse kerk dat zegt, Maria, de koningin des hemels, Regina Coeli, zoals ze daar genoemd wordt? Is zij Maria, de meesteres van het heelal? Ach gemeente, u begrijpt wel, dat is ze niet. Want er is geen enkele aanleiding in onze tekst of in dit hoofdstuk om te denken dat Maria het is die hier ons geschilderd wordt met deze koninklijke tekenen. Nee, het is veeleer zo dat de vrouw die hier in de hemel gezien wordt door Johannes en die hier omstraald wordt met de tekenen van heerlijkheid, die vrouw, dat is de kerk van het Oude Testament. Juist ook die kroon van de 12 sterren wijst op het feit dat zij de kerk symboliseert. 12 sterren voor het getal van de 12 stammen van Israël. En die kerk van het Oude Testament is als het ware een moeder. Zij staat op het punt moeder te worden van een kind ter wereld te brengen. Want we zouden kunnen zeggen dat die kerk van het Oude Testament de kerk is van de verwachting. De kerk is die het kind verwacht. De kerk is die de Heere Jezus Christus, de Messias, verwacht. Al die eeuwen door, van Adam af tot aan de volheid des tijds, is de kerk van het Oude Testament een kerk die in verwachting is. Het kind verwacht, uitziet naar de komst van de grote koning. En nu is het juist die oude draak, Satan, die voor de kerk staat. En Satan is het erom te doen om dat kind te vernietigen. Hij dreigt naar de vrouw toe. En hij staat gereed om, indien het mogelijk is, dat kind tot zijn prooi te maken. En zo ziet u eigenlijk in dit visioen hoe heel de oud-testamentische geschiedenis hier getekend wordt. In profetisch perspectief. Heel het Oude Testament wordt ons getekend als het boek van de kerk die het kind verwacht. En tegelijkertijd van de oude rode draak die voor de kerk staat om het kind te vernietigen. En als u zo de geschiedenissen van het Oude Testament leest, dan ziet u herhaaldelijk die strijd tussen het kind en tussen de draak. Denk bijvoorbeeld maar aan de periode van Israëls gevangenschap in Egypte. Hoe heeft de draak Satan toen geprobeerd om het kind te vernietigen? Toen hij de raad bij Farao in het hart siste om de kinderen, de jongetjes uit het volk van Israël te doden en in de rivier de Nijl te werpen. Hoe heeft bijvoorbeeld Satan niet geprobeerd de vrouw en het kind te vernietigen in de tijd van de goddeloze koningin Athalia, die al de prinsen van koninklijke bloeden uit het huis van David vermoordde, En als God er zelf niet voor gezorgd had dat er een van de jongste prinsen ontsnappen zou, dan was op dat ogenblik onder het woede van de oude draak het huis van David, het huis van de belofte, te gronde gericht. En zo kunt u doorgaan. Heel het Oude Testament is het boek waarin de kerk het kind verwacht en waarin Satan het op het leven van dat kind gemunt heeft. En dan komt de tijd, zegt het visioen wat Johannes ziet, dat dat kind uit de kerk geboren wordt. Zij baarde een zoon. Dat slaat op de geboorte van de Heere Jezus Christus. Kind van Maria, maar in zekere zin ook het kind van de kerk. Geboren uit de lijn van de geslachten. Geboren uit de geslachten van het Oude Testament. En dan wordt ons in dit visioen in één ogenblik als met één pennestreek het hele leven van dat kind getekend. Want zo lezen we, wanneer het kind geboren is, dat God dat kind wegrukt en het brengt tot voor zijn troon. En het kind werd weggerukt tot God en tot zijn troon. In één pennestreek, in één woord, wordt hier heel het aardse leven van Christus samengevat. Zijn geboorte, zijn omwandelingen op aarde, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding en zijn hemelvaart. In één ogenblik passeert het onze gedachten. Het kind werd weggerukt tot God en tot zijn troon. Toen die lijdende borg en zaligmaker bij God was. Toen hij na zijn hemelvaart aan de rechterhand van de Vader was. Toen kon Satan, die oude draak, het kind niet meer belagen. En nu moet u erop letten, gemeente, dat juist op het ogenblik als het kind wordt weggerukt tot God en zijn troon. Als de Messias, als de Christus der Schriften ten hemel vaart, juist dan gebeurt er ontzaggelijk veel. Dan wordt er krijg gevoerd, lezen we, in den hemel. En dan is de grote aartsengel Michaël, die ook elders in de schrift genoemd wordt, die aan het hoofd staat van de hemelse legermachten. De grootse aartsengel Michaël voert strijd met Satan en met zijn engelen. En dan staat er zo dat Satan met zijn engelen overwonnen wordt. En door de hemelse legermachten wordt Satan met zijn engelen uit de hemel geworpen. En er staat zo kenmerkend, en hun plaats werd niet meer gevonden in de hemel. Maar Satan met zijn engelen, die oude draak, werd geworpen op de aarde. En als dat gebeurt, dan klinkt er een stem in de hemel, een luide stem die zegt: Nu de Satan niet meer in de hemel is, nu is het koninkrijk en de zaligheid en de kracht geworden van God. Nu is de kracht geworden van zijn Christus, want de verklager der broederen, die hen dag en nacht verklaagde voor onze God, is nedergeworpen. Met andere woorden, toen het kind in de hemel werd opgenomen, is de Satan uit de hemel neergeworpen op de aarde. Nu Satan op de aarde is, kan hij niet meer aanklagen. Maar is hij uit de hemel gebannen? Misschien zegt iemand, dat is eigenlijk toch wat wonderlijks. Satan uit de hemel geworpen met zijn engelen toen Christus ten hemel voer, klopt dat wel? Is Satan niet al veel eerder uit de hemel geworpen? Is Satan al niet uit de hemel geworpen heel in den beginnen, toen hij tegen God in opstand gekomen was? Is hij toen niet in de hemel overwonnen en is hij toen niet geworden met zijn engelen tot duivelen in de hel? Jazeker. U hebt helemaal gelijk. Satan is in de beginne tegen God in opstand gekomen. Satan is in de beginne uit de hemel geworpen. Satan is geworden tot duivel en zijn engelen tot boze demonen, tot boze geesten. Maar u moet één ding niet vergeten. Dat al is het zeker waar dat Satan in den beginne uit de hemel geworpen is en tot duivel geworden is. Dat Satan later nog dieper vernederd wordt. Want we zouden kunnen zeggen dat er trappen zijn in de vernedering van Satan. Zoals we ook wel spreken over de trappen van de verhoging van de Heere Jezus. Zo zouden we in een wat oneigenlijke zin ook kunnen spreken van de trappen van de vernedering van Satan. Want Satan wordt steeds dieper vernederd. Totdat zijn vernedering volkomen is. De eerste vernedering was toen hij uit de hemel geworpen is en veroordeeld werd. En Satan werd en zijn engelen tot boze geesten. Maar wanneer de Heere Jezus Christus zijn overwinningen viert, dan betekent dat telkens opnieuw een doodsteken, vernedering voor Satan. Het is een vernedering voor Satan wanneer Christus sterft aan het kruis. Het is een vernedering van Satan wanneer Christus opstaat uit de dood. En het is ook een vernedering voor Satan als Christus triomfantelijk en triomferend ten hemel vaart. En vooral wanneer het gaat over die hemelvaart van de Heere Jezus, wordt Satan daarin diep vernederd. Want laten we één ding niet vergeten, gemeente, dat ook al is Satan nadat hij uit de hemel geworpen is in den beginne, al heeft Satan dan geen wettige plaats meer in de hemel. Al is Satan dan geworden tot de boze geest en tot de vorst der duisternis. Toch kan hij voor de hemelvaart van Christus zijn invloed nog tot in de hemel toe laten gelden. Satan kan zijn beschuldigingen nog naar de hemel werpen. En in de hemel voor de troon van God neerleggen. Denkt u maar aan het boek Job, aan dat heel bekende begin. Daar leest u hoe dat aan het begin van het boek Job gezegd wordt, dat op zekere dag God in de hemel, in het midden van zijn engelen en in de troonzalen van de hemel zitting had. Zo wordt het getekend. En dat in die troonzaal van God ook de duivel kwam. De duivel was al op de dag van zijn opstand uit de hemel geworpen. Maar hij kon toch in zekere zin nog in de hemel komen om beschuldigingen in te brengen tegen Gods kinderen. En dan zegt Satan het over Job. In de hemelse raad voor de troon van God. Is het ook om niet dat Job God vreest? Dan gaat Satan Job beschuldigen. En u weet het, dan krijgt Satan goddelijke toestemming om Job alles af te nemen en om Job te gaan beproeven. En zo blijkt het dat Satan voor de hemelvaart van de Heere Jezus Christus zijn macht en zijn invloed nog tot in de hemel toe kon laten merken. Hij kon daar de broederen aanklagen. Hij kon daar Gods volk beschuldigen. Hij kon wijzen op de vuile plekken in het leven van Gods kinderen, op hun zonden, op hun afdwalingen. Hij kon beschuldigingen inbrengen. Maar nu staat onze tekst, dat toen het kind in de troon kwam, toen kon Satan die troon niet meer binnenkomen. Toen werd die aanklager verworpen. En naar beneden geworpen. Zijn plaats in de hemel is leeg. Voorgoed. Hij is op de aarde geworpen. En zijn invloed in de hemelen bestaat niet meer. Want nu is Christus de grote pleitbezorger van zijn kerk aan de rechterhand van de Vader. En nu is er geen plaats meer in de hemel voor de beschuldigingen van Satan. En vandaar dat die triomfroep door de hemelen klinkt. Bedrijft vreugde gij hemelen, want nu is de zaligheid en het koninkrijk en de kracht aan God en aan zijn Christus. En de verklager der broederen is uit de hemelen neergeworpen op de aarde. U vraagt wat dat betekent. U vraagt wat dat zo heel persoonlijk, heel praktisch. U vraagt wat dat betekent voor het persoonlijke geestelijke leven. Wel, het feit dat Christus in de hemelen is en de Satan op aarde neergeworpen is, betekent veel. Allereerst dit. Dat wij die op de aarde wonen, en dat wonen we niet allemaal, er toch maar geducht rekening mee moeten houden dat na de hemelvaart van Christus deze wereld op een bijzondere manier het invloedsterrein van Satan geworden is. Dat is het altijd geweest na de zondeval. Maar het is het in toenemende mate nadat Satan voor goed en ten volle de toegang tot de hemel ontzegd is. En vandaar dat deze ziener van Patmos, Johannes de Apostel, het zegt in zijn dagen. En het verkondigt aan de kerk die na hem komt. Wee degene die op de aarde bewonen. Want de Satan is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Beseffen we dat, gemeente? Dat Satan afgekomen is op de aarde. En in het diepe besef dat zijn tijd beperkt is, probeert op deze wereld nog te verrichten wat hij kan om mensenkinderen verstrikt te houden in zijn banden en om mensen mee te sleuren naar het eeuwig verderf. We leven inderdaad op deze aarde waarover het wee van de hemel is uitgeroepen. Wee degene die op de aarde wonen. Want de Satan heeft een grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En we zien het rondom ons heen, als we tenminste onze ogen enigszins open hebben, hoe dat de wereld meer en meer, lijkt het niet, verstrikt dreigt te raken in de netten van hem van wie de Bijbel zegt dat hij rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dat ook op godsdienstig erf hij die een engel des lichts heet en die verleidt en bedriegt bezig is in zijn grote toren om mensen te verstrikken. Het is Satans grote doel om er nog zoveel als mogelijk is in zijn netten en in zijn strikken te houden. Het is Satans doel om mensen die in de zonde leven, in de zonde te laten leven en ze daarin te laten sterven. Het is Satans doel om mensen die uiterlijk nog bij de kerk behoren, bij de kerk vandaan te zuigen, opdat ze niet meer onder de invloed van het woord komen en bekeerd zouden kunnen worden. Het is Satans doel om een dwaalleer te zenden, ook op kansels waar de waarheid nog gepreekt wordt. Opdat het zuivere woord van God niet in de harten mag vallen als een pijl en harten mag verbreken door de werking van de Heilige Geest. Het is Satans doel om mensen in de kerk in slaap te sussen. Opdat ze in de doodslaap van de zonde zouden blijven slapen en niet wakker zouden worden en ontwaken zouden en met een verbroken hart zouden gaan vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Het is Satans doel om Gods kinderen die de Heere vrezen zo ver mogelijk bij God vandaan te houden. Zoals een van de oude Engelse puriteinen het zei: Satan kan Gods volk niet uit de hemel houden. Dat kan hij niet en dat weet hij. Maar hij zal wel alles doen om de hemel uit hun hart te houden. Daar is Satan mee bezig. Hij probeert de hemel te houden uit het hart van Gods volk. En zo gaat hij rond als een briesende leeuw en vele zijn zijn slachtoffers. Vele zijn verbonden in die banden van de dood. Vele wankelen ten dode. En de toorn van Satan is groot. En zijn list neemt toe. Want hij weet dat hij een kleine tijd heeft. In die tijd leven wij, gemeente. Als u vraagt om een Bijbelse visie op de tijd, dan mag u nooit om dit hoofdstuk heen leven en heen lezen. Wereld is het wingewest van de vorst der duisternis geworden. Boze regeert. Onder de toelating van God, ja zeker, maar toch. Hij regeert. Want hij is op de aarde geworpen. En hij weet dat hij kleine tijd heeft. Daarom is zijn toorn groot. Als die dingen op je afkomen, zoals ze ook op deze zondagavond op ons afkomen, dan kun je soms met vele vragen in het hart in je bank zitten. En zeggen, Heere, hoe moeten we dan in deze tijd leven? Hoe moet je dan in deze tijd vader zijn, moeder zijn? Hoe moet je in deze tijd kinderen opvoeden? Hoe moet je in deze tijd kerk zijn? Kan het nog? Als Satan op deze wereld is geworpen. En als hij zoekt wie hij zou mogen verslinden. En als velen ten dode wankelen. Ach gemeente, als we zien op onszelf, dan zijn die vragen zeker terecht. En dan is het zeker goed om die vragen te stellen. Want we leven onder de druk van deze dreiging. Satan heeft een grote toorn. En hij weet dat hij een kleine tijd heeft. En hij zoekt de kerk te vernietigen. Indien het mogelijk is de uitverkorenen te verleiden. En hij zoekt mensen van God en zijn woord af te drijven. Inderdaad, de dreiging is groot. De gevaren zijn vele. De nood van de tijd en de nood van ons leven en de nood van onze jeugd is groot. Want Satan heeft een grote toorn. En daarom moet ik het vanavond ook zeggen. Laten we ons niet door die machten van Satan, die grote verleider, laten misleiden. Want hij lokt ons naar de wereld toe, naar de zonde toe. Van God af, van zijn woord af, van het gebed af. Jongens of meisje in de kerk, vergeet het niet. Dat Satan bezig is op deze wereld. Bezig is in ons leven. Dat hij zoekt ons af te drijven en af te dringen van God en van zijn woord. Van het gebed en van het onderzoek van de schrift. Vergeet het niet dat Satan in deze tijd en op deze aarde honderdduizenden veelkleurige hulpmiddelen tot zijn beschikking heeft. Hoe hij verleidt door de zonde. Door de wereldgelijkvormigheid. Door de dingen van deze tijd. Door de vergoding van de mens. Door de film. Door de muziek. Door de verdwazing van de sport. Satan heeft zoveel middelen. Hij fluistert het in het hart. Het hoeft niet zo moeilijk. Het ligt niet zo duister. Opdat we niet naar God zouden vragen en naar zijn woord zouden vragen. Wee degene die op de aarde wonen. Want Satan is tot de aarde afgekomen en hij heeft grote toorn. Wetende dat hij een kleine tijd heeft. O, zegt iemand die iets van het gewicht van deze dingen op zich ziet afkomen. Maar hoe kun je dan tegen die grote toren van Satan op? Hoe kun je dan tegen die machten, die verleidende machten? En die listigheid van de vorst der duisternis. Hoe kun je daartegen vechten? Bovendien, u hebt het wel eens gezegd. Het is niet alleen de macht van Satan, het is ook nog zo dat ons eigen hart een zondig hart is. Dat we niet alleen een vijand buiten de poort hebben, maar ook een vijand binnen de poort in ons eigen hart. En dat Satan zo die poorten van ons hart binnen kan gaan, omdat wij door de zonde de poorten hebben opengezet. Wie kan dan leven? Hoe moet het dan met mijn kinderen? Er is maar één weg. En dat is niet dat wij in eigen kracht tegen de Satan zouden gaan strijden. Want vergeet u het niet, tegen die Satan en tegen zijn macht, tegen de zonde en tegen haar kracht, als u daar probeert tegen te strijden in eigen kracht, u verliest het altijd. De mensen in ons midden die de Heere vrezen, zullen het uit hun eigen ervaring kunnen vertellen. Dat wanneer je in eigen kracht de strijd aanbindt tegen die vijanden, dan verlies je het altijd weer. En toch is de zaak niet hopeloos. Want ook al is het op deze aarde een wee, omdat de Satan heerst en omdat zijn toorn groot is en niemand van ons mensen, kinderen, in eigen kracht tegen die toorn van Satan bestand is, er staat ook nog iets anders. En dat ligt zo verweven door dat hele visioen wat Johannes hier beschrijft. Satan is neergeworpen. Die verklager, die beschuldiger, die zegt, gij hebt geen heil bij God. Die is neergeworpen omdat Christus verhoogd is. En Christusverhoging betekent dat Christus op weg is naar de hoogste trap van zijn verhoging. En die hoogste trap, dat is wanneer hij alles zal zijn en in allen op de dag aller dagen. Maar die neerwerping van Satan die laat zien dat Satan op weg is naar zijn volkomen ondergang. Naar de laatste trap van zijn vernedering. Als hij in de poel van vuur en sulfer zal worden opgesloten. En niet meer in de hemel, maar ook niet meer op de aarde zal kunnen komen. Christus is op weg naar zijn volle triomf. Hij is in de hemel. En daarom kan Satan in die hemel niet meer komen. Wat dat betekent? Wel, onze tekst zegt het. Nu Christus in de hemel is, is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Ook dat moet u niet verkeerd lezen. Die zaligheid en die kracht en die heerlijkheid, die is natuurlijk altijd bij God en van God geweest. En Christus heeft altijd alle macht gehad in hemel en op aarde. Want Christus is God. En de drie-enige Heere is de volmaakte en volzalige, die van eeuwigheid tot eeuwigheid koninklijke macht en koninklijke zaligheid heeft. Maar wat die stem die door de hemelen klinkt hier wil zeggen, nu is het voor alle oog hoorbaar en zichtbaar geworden. Dat Christus Jezus door zijn dood, opstanding en hemelvaart de zaligmaker is. En nu in de hemelen is binnengegaan om het koninkrijk op te richten en om de zaligheid uit te delen. En hoe is Christus Jezus de hemelen binnengegaan? Hoe is hij op zijn hemelvaartsdag de koninklijke zalen van het eeuwige hemelse heerlijkheid binnengetreden? U leest daar dat diepe woord in de brief aan de Hebreeën, dat hij het hemelse heiligdom is binnengetreden, niet zonder bloed. Net zoals de oude hoge priester niet zonder bloed het heiligdom binnenkon, zo is de Heere Jezus niet zonder bloed het hemelse heiligdom binnengegaan. En wat dat betekent, Dat betekent dit dat de Heere Jezus Christus toen hij de hemelen binnenkwam. Dat hij de hemelen binnenkwam als de man die hier op aarde geleden had. Met in zijn lichaam, in zijn handen nog de littekenen van de kruisdood. Met in zijn zijde nog het litteken van de speerwond. Met in zijn voeten nog de zichtbare tekenen van de wrede nagelen aan het kruis. En daar in de hemel is Christus in de troon van God aan de rechterhand van de Vader een plaats gegeven. En nu staat die Heere Jezus Christus, nu zit die Heere Jezus Christus aan de rechterhand van zijn Vader. En daar aan de rechterhand van zijn Vader, daar leeft hij dag en nacht om voor zijn volk te bidden. Mag ik het zo zeggen, heel eenvoudig. Daar laat hij dag en nacht zijn handen en zijn voeten zien. Daar laat hij dag en nacht het bloed zien. Daar zegt hij dag en nacht, Vader, die broederen van mij, die kinderen die u me gegeven hebt, die hier op aarde leven. Satan heeft wel gezegd dat ze vele zonden hebben. Dat ze duizenden zonden hebben. Dat ze niet waard zijn dat u op hen zou neerzien. Maar Vader, zie op het bloed. Zie op de wonden. Zie op mijn lijden en op mijn sterven. En als God de Vader nu het bloed ziet van zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Dan verdwijnen, dan versmelten al die aanklachten van de vorst der duisternis. In die mist van het bloed van de Heere Jezus Christus. Dan kan niet één aanklacht van die sissende slang uit het paradijs bestaan in de hemelen. Want als het bloed in het heiligdom van de hemel binnenkomt. Als Christus binnengekomen is in de hemelen. Dan is de kracht in de hemelen gekomen. Dan is het koninkrijk en de zaligheid zichtbaar geworden. Dan kan geen aanklacht van Satan meer in de hemel bestaan. En dan moet hij uit de hemel verdwijnen. Zo staat Christus als de grote pleitbezorger. Als de grote hemelse advocaat pleitend op zijn eigen bloed. Aan de rechterhand van zijn Vader. En wat zijn dan nu de vruchten van dat pleiten van Christus. In de troon van God aan de rechterhand van de Vader. Nu zegt onze tekst is de zaligheid. Nu zegt onze tekst is de kracht. Nu zegt onze tekst is het koninkrijk geworden van onze God. En dan wordt er nog met name aan toegevoegd. En de kracht van zijn Christus. Nu Christus in de hemelen geworden is. Gekomen is. Is de kracht van God. Is de zaligheid van God geworden. Dat betekent dit nu Christus in de hemelen is. Is het voor aller oog zichtbaar geworden. Dat er bij God zaligheid is. Dat God de zaligheid heeft uitgedacht. En dat Christus die zaligheid heeft betaald met zijn bloed. En dat er nu bij God een volkomen zaligheid is. Zoals we het zingen met de psalm. Die God is onze zaligheid. Die God is een God van volkomen zaligheid. Nu dat is God altijd geweest. Maar dat is bijzonder benadrukt en zichtbaar en geopenbaard geworden in de hemelvaart van de Heere Jezus. Er staat dat het koninkrijk aan God geworden is. God heeft een koninkrijk opgericht, een koninkrijk waarin alle zondaren gebracht worden, die uit de duisternis van de machten van Satan getrokken worden tot zijn wonderbaar licht. Dat koninkrijk is van God van eeuwigheid af. Maar dat koninkrijk is nu zichtbaar geworden. En de stem uit de hemel zegt het. Het koninkrijk is van God. Hij is het die de deuren van dat koninkrijk opent en sluit. Hij is het die zondaren zalig maakt. En op zaligmakende genade dat koninkrijk binnenleidt. en van hem en van zijn Christus is de kracht. Ja, het is niet zo dat God de zaligheid heeft en dat God een koninkrijk heeft en dat het nu van de mensen af zou hangen of ze die zaligheid zouden aannemen en dat koninkrijk zouden aanvatten. Dat wordt niet aan mensen overgelaten. Want de drie-enige God wist en weet dat wanneer het aan mensen overgelaten zou worden, dat er niet één zalig zou worden. Niet één in aanmerking zou komen. Niet één bereidwillig zou zijn. Niet één naar God vraagt. Heb u dat ook persoonlijk geleerd? Dat wij niet naar God zoeken en niet naar God vragen. Kijk, als u daar iets van beleefd hebt tussen God en uw eigen ziel. Dan wordt het zo wonder dat er nu ook staat. Niet alleen dat de zaligheid van God is. En het koninkrijk van God is. Maar dat er zo met nadruk gezegd wordt en dat de kracht van God is en van zijn Christus. Dat is eeuwige kracht. Goddelijke kracht. Dat is de kracht van het bloed. Onweerstandelijke kracht. Kracht waarin de eeuwige liefde zichtbaar wordt. En met die kracht worden dode zondaren opgewekt uit de slaap van de zonde. Door die kracht worden ze getrokken. Het koorden van eeuwige liefde. Door die kracht gaan de deuren van het koninkrijk open. Door die kracht wordt de zaligheid toegepast aan het hart. Kijk, dat is het wat die hemelse stem zegt. Van u, van God is het koninkrijk en de zaligheid en de kracht. Wat is daarom het volk voor wie Christus bidt? Een gelukkig volk. Het volk wat Christus kent. Het volk wat de zaligheid van Christus ervaart. Het volk wat het koninkrijk van Christus binnengaat. Het volk wat de kracht van Christus kent. Want wat er ook gebeurt in hun leven. Hoe Satan hier op aarde ook verlokt en verleidt. Hoe Satan hier op aarde de harten van Gods kinderen ook kan bestormen en influistert. Gij hebt geen heil bij God. Of influistert, stop er maar mee, want het is nooit iets geweest en het zal ook wel nooit wat worden. En dat kan toch gebeuren, niet dat die verklager van de broederen wel niet meer in de hemel kan komen, maar hij kan wel in het hart van Gods kinderen hier op aarde fluisteren. En zeggen, het deugt niets van hoe hij het volk van Christus hier op aarde brengt op de zeef. Hoe hij in hun binnenste sist. U hebt uzelf bedrogen. Kijk, die Satan kan dat allemaal zeggen. Maar u die God vreest, met al uw vragen, met al uw strijd misschien hier op dit ogenblik, aangevochten met vele vragen waarop u geen antwoord weet, aangevochten met beschuldigingen waarop u geen verontschuldiging kan laten horen. Zoals Luther het vaak zei, als Satan ons beschuldigt, heeft hij altijd gelijk. Er is nog iets. Er is het grootste wonder wat door mensenharten nooit te bevatten is. Namelijk dat Satan niet meer in de hemel kan komen. En dat nu de zaligheid en het koninkrijk en de kracht van God is en van zijn Christus. En dat die Christus nu in de hemelen leeft. Om altijd voor zijn volk te bidden. Dat hij voor zijn twijfelende volk. Voor zijn aangevochten kerk. Voor de kerk die het niet meer weet. En die geen pad meer ziet en geen weg meer weet. En dat is het toch soms. Voor een kerk die zo in het donker doortopt. Voor een kerk die niet voor God kan buigen. En soms met zoveel vragen loopt, Heere, waarom, waarom? Voor een kerk die zo bang is soms voor de toekomst, Heere, hoe moet het? In deze tijd, Hoe moet het met mijn kinderen? Hoe moet het met uw zaak en met uw koninkrijk? Dat de Heere nu uit de hemel laat horen. Al wat u ontbreekt, heb ik. Zoekt u de zaligheid, ze is bij mij. Bent u aangevochten over het koninkrijk, het is van mij. Topt u, omdat u mijn macht en kracht niet ervaart, toch heb ik ze. En die grote God wil nu om Christus, wil de zaligheid en het koninkrijk en de kracht hier op aarde laten blijken. Hij wil in gunst mensen oprapen, mensen bekeren. Hij wil in gunst aan zijn volk in de strijd laten voelen en laten weten. Ik weet van u af. Hij wil zijn kracht laten zien. Door de ogen opnieuw te openen en de vijanden te schelden en te laten zien. Al heeft Satan zeer begeerd u te ziften als de tarwe, al bent u geschud op die zeef. Van hem die grote toorn heeft. Ik heb voor u gebeden. En mijn gebed is een krachtig gebed. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Wat is de kerk hier op aarde, ondanks alle strijd, toch gelukkig? Want er ligt een erfenis in de hemelen. Want in de hemelen is een hoge priester, een pleitbezorger, die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Die altijd leeft om de zaak van de zijnen te bepleiten. En nu zal niemand, ze geen Satan, dood of hel, ze uit zijn hand kunnen rukken. Want de zaligheid is van onze God en de kracht van zijn Christus. Ja, zegt iemand, maar dat is nu allemaal waar. En ik geloof ook dat dat een groot wonder is. Maar dominee, u moest eens weten hoe het bij mij erbij staat. Ik durf me niet bij dat volk te scharen. En ik heb er geen recht toe om me bij dat volk te scharen. Voor wie die koning in de hemelen nu bidt. En misschien zit er een vader of een moeder in de kerk. Voor wie de geestelijke belangen van de kinderen zwaar op het hart wegen. En dat doen ze toch bij u? Niet? Die zegt maar. 3 kinderen. 7 kinderen misschien. Opvoeden in deze tijd. Satan, grote toren, kleine tijd. Dan kan de bange vraag wel eens bovenkomen. Misschien hebben u het heel persoonlijk in uw gebeden wel eens voor de Heere neergelegd. Heere, moet ik mijn kinderen dan opvoeden in zo'n tijd? En zullen ze dan eenmaal sterven nog in de prooi, nog in de klauwen van Satan? Dat zijn toch werkelijke dingen? Moet u eens 1 ding niet vergeten. Er staat dat de Heere Jezus Christus voor zijn volk bidt in de hemelen, vast en zeker. Ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor degene die gij me gegeven hebt. Maar er staat dit bij, en sommigen van u weten het. Degene die aan Christus gegeven zijn, dat zijn niet alleen maar de mensen die al bekeerd zijn. Maar dat zijn ook de mensen die nog bekeerd moeten worden. Zo staat het in Johannes 17 niet. Ik bid voor hen die gij me gegeven hebt. En dan denkt de Heere Jezus Christus aan al zijn volk. Maar met name toch aan de discipelen die daar bij hem zijn. En dan zegt hij even later in dat gebed. Ik bid ook voor degene. Die door hun woord, dat is door de prediking van mijn discipelen, in mij geloven zullen. Christus bidt voor de kerk die al tot bekering gekomen is. Maar hij bidt ook voor degene die nog geloven zullen. Voor degene die nog tot bekering zullen komen. Want het getal is nog niet vol. En zo staat Zo zit Christus aan de rechterhand van zijn Vader te bidden. Dag en nacht. Voor zijn kerk. Maar ook opdat degene die nog bekeerd moeten worden, bekeerd mogen worden. Hij wijst op zijn bloed. Vader, het getal is nog niet vol. Vader, er moet er nog bijgebracht worden. Dat hebt u zelf beloofd. Ook uit het late nageslacht. Wat leeft in deze stervende 20ste eeuw. Op de grens van de 21ste. Er moeten er nog toegebracht worden. Want Vader, van ons is de zaligheid. En van ons is het koninkrijk. En van ons is de kracht. En dan zal ook in deze donkere wereld Christus zijn koninkrijk openbaren. En de zaligheid schenken. En zijn kracht doen blijken. O gemeente, vaders, moeders, kinderen. Jongeren, ouderen. Zouden we dan niet aan het einde haast van dit jaar. Onze knieën buigen en bidden midden in een tijd waar Satan woedt en briest. Heere, u is toch het koninkrijk en de kracht. Om uw naams wil, Heere, omwille van de zaligheid, red ook mij. Bekeer ook mij, geef ook mij een nieuw hart. Dat vraag je toch wel eens, jongen of meisje. Daar bidt u toch voortdurend om. Nee, dan hebt u niets om op te pleiten of om u op te beroemen. Want dat is er niet. Maar vraag maar veel of God het wil doen om zijn zaligheid. Om zijn kracht. Omwille van zijn koninkrijk. Want God kan het doen. En hij wil het doen. Nog. Om Christus. O, laten we ons haasten. En laten we vlieden. Want van hem en bij hem is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in alle eeuwigheid. Amen.
Thank you.
willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heer, aan het einde van deze dienst komen we tot u om uw grote naam dank te zeggen voor alles wat u ons hebt willen schenken. Wil u het woord zegenen en toepassen, Heer, opdat we de tijd verstaan en de ernst van de dingen die rondom ons en in ons gebeuren. Maar wil u ook door genade onze ogen opheffen, opdat we gaan zien dat er nu genade en zaligheid, koninkrijk en kracht is bij u. Heere, leer ons dat zoeken en niet rusten, voordat we dat wonder ook persoonlijk mogen kennen. Zegen daartoe het woord, ook voor deze week. Sterk ons bij alles wat deze week gedaan moet worden. Help onze kinderen, bewaar ons tezamen, bewaar ons bovenal voor een onverwacht en onbekeerde dood. En zie ons aan in alles wat we te doen hebben, in die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor we moeten zalig worden. De naam van de Heere Jezus Christus. In zijn naam bidden we en zeggen we uw naam dank uit genade. Amen. Psalm 103, het 11e vers is onze slotzang. Looft, loof de Heere, gij zijne legerscharen, wie lust het is op zijn wenk te staren. 11e vers van Psalm 103. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.